Hallo Crypto Coiners, hartelijk welkom bij de Crypto Coiners podcast, aflevering 203. Ik moest even kijken vandaag, leuk dat je erbij bent. Vooral als je erbij bent vandaag in onze virtuele studio. Als je dat zelf een keer wilt meemaken, ga dan naar www.cryptocoiners.nl/podcast-live. Dan kun je precies lezen wat je allemaal moet doen om er een keertje bij te zitten hier in onze virtuele studio. Het is al aardig druk. Ik zie niet precies hoeveel er zijn op dit ogenblik, maar ik zie al flink wat mensen in de chat bezig. Als je vragen hebt trouwens, waarvan je wilt dat ze even worden beantwoord hier tijdens de podcast, aarzel dan niet. En dit geldt dus alleen als je live meekijkt nu. Post ze gewoon even in de chat hier op YouTube. Oké, wat vandaag betreft, wat gaan we doen? Eerst even het rapportcijfer. Het is heel bizar en het rapportcijfer op zich geeft al aan hoe raar het kan lopen in de markt en hoe ongelooflijk wispelturig markten reageren op dit ogenblik. Het kleinste beetje goede nieuws wordt eruit gepikt om meteen fanatiek in te stappen. Het kleinste beetje slechte nieuws wordt eruit gepakt om meteen volledig in paniek te raken en overal uit te stappen. Dat zie je terug in het rapportcijfer. Gisteren hadden we uit mijn hoofd nog een 2 of een 4, maar volgens mij was het een 2. De dag ervoor was het dan weer een 4. Vandaag een 6, notabene. Moet je nagaan, wie had dat verwacht? En de vraag is natuurlijk of het zo blijft. Dat heeft alles te maken met marktsentiment. Besteden we zometeen waarschijnlijk nog wel even een beetje aandacht aan. Dus het rapportcijfer is 6 vandaag. Wat het nieuws betreft, dat zit op twee vlakken. Laten we even beginnen met intern. Ik heb gisteren wat verteld over Bitfavo. Je kent ze misschien wel. Dat is die, het is een handelsplatform, crypto wisselkantoor in Nederland. Ze zit in Amsterdam. En ze sponsoren nu Oranje. Ze zijn een van de sponsoren geworden van het voetbalteam Oranje. En het mooie is natuurlijk dat dat een hoop naamsbekendheid zal opleveren. Niet alleen voor Bitfavo, maar ook voor crypto. Al wat goed als zoiets gebeurt. Maar het levert ook wat negatieve feedback op. En dat zagen we al een beetje terug op YouTube. Sommige mensen zeggen van nou, dat geld dat ze nu in sponsoring stoppen, hadden ze misschien beter kunnen besteden in het verbeteren van hun product. En voor de zekerheid, dit heeft niks te maken met het bashen van Bitfavo of zo. Het is een partner voor ons waar we best heel blij mee zijn. Jij waarschijnlijk ook, want als je via onze link Bitfavo gaat gebruiken, krijg je de eerste 1000 euro. Krijg je sowieso, betaal je geen handelskosten, dus alles mooi meegenomen. Maar het is wel zo dat je natuurlijk negatieve feedback serieus wilt nemen. Dus we hebben wat berichten binnengekregen. Sommige zijn gematigd positief, andere zijn wat negatiever. Vandaar mijn vraag nog een keer. Als jij een reactie wilt geven over wat jij op dit ogenblik van Bitfavo vindt, positief of negatief, allebei is leuk. Onderbouw het wel even natuurlijk. Niet alleen maar zeggen van fantastisch of alleen maar zeggen van heel slecht. Maar onderbouw even waarom je dat vindt. Doe dat dan bijvoorbeeld op onze podcastpagina www.cryptocoiners.nl/podcast. Of doe het eventjes via YouTube, als je dit volgt op YouTube, altijd mooi om dat soort reacties mee te nemen. En we gaan natuurlijk vervolgens Bitfavo vragen, als daar aanleiding toe is, om een reactie te geven. En misschien willen ze dat zelfs wel in onze CryptoCoiners podcast doen, je weet maar nooit. Nou, aan de buitenkant, je weet het misschien, een paar ontwikkelingen. Om te beginnen, alles gaat als een dolle op dit ogenblik. De techprijzen in China, of in Azië eigenlijk, de Aziatische beurzen, die race vanochtend de pan uit. Dat ging echt enorm hard. Dat trekt meteen zo'n beetje de hele cryptomarkten met zich mee. Het nieuws uit het oosten, zijn we een paar duizend kilometer ten oosten van ons, is ook niet heel erg negatief. Het is nooit goed wat er gebeurt natuurlijk. Maar er is een klein beetje hoop dat de onderhandelingen ergens toe gaan leiden. En beleggers springen daar meteen volop in. Je ziet de AEX enorm hoger openen. Komt vanmiddag nog misschien een kleine domper. Vanmiddag om 2 uur, dat is trouwens Amerikaanse tijd, dus New York tijd, dus Eastern Time. Dan is de Fed waarschijnlijk wel klaar met het gebabbel en dan gaan ze een aankondiging doen. Die aankondiging wordt waarschijnlijk, daar wordt zwaar op gespeculeerd, een renteverhoging van 25 punten. Dat betekent in de praktijk dat er gewoon 0,25% bijkomt, of zeg maar een 0,25% bijkomt bij de rente. Op dit ogenblik is de rente 25%. 0,25%, dat wordt dan 0,5%. Als dat allemaal gebeurt, zou de eerste verhoging zijn in een paar jaar tijd trouwens. De laatste keer was in 2018, geloof ik. Als dat niet gebeurt, dan zullen beleggers waarschijnlijk ook weer denken van wow, wat fantastisch, ik ga weer massaal de aandelen in. Als het wel gebeurt, is de verwachting eigenlijk dat het al min of meer in de prijs van de aandelen zit verwerkt. De afgelopen maand eigenlijk al is er best al wel wat op geanticipeerd. Zo spannend vinden de meeste analisten die aankondiging nou ook weer niet, omdat natuurlijk alles verbleekt met wat er op het ogenblik gebeurt. Met name in Rusland en Oekraïne en de stijgende prijzen als gevolg daarvan. Inflatie is heftig, daar zijn beleggers nog steeds bang voor. Bedrijven als Apple die nu aangeven dat ze toch wat last beginnen te krijgen van de situatie in China, waarbij toch weer veel mensen in lockdown moeten, wat de productiviteit niet ten goede komt. Afijn, je kent het hele verhaal. En nog even wat dat verhaal betreft, voordat we zo meteen naar de charts gaan. Er komen wat vragen binnen over sentiment en trend. Wat is dan eigenlijk het verschil? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen. Je hebt om te beginnen natuurlijk de prijs die je voor iets betaalt. Die prijs die wordt met name beïnvloed door de mening die mensen hebben over de waarde van iets. Klinkt een beetje apart, maar de waarde van iets, en dat zeiden we gisteren ook al, de waarde van bijvoorbeeld een bitcoin is iets heel anders dan de prijs die je voor een bitcoin betaalt of die je ervoor krijgt. En die waarde, die prijs, die wordt met name bepaald door emoties. Vaak zijn dat emoties zoals angst en hebzucht. Als mensen blij gestemd zijn, optimistisch gestemd zijn, zien ze de zon vaak schijnen en vinden ze iets vaak veel waardevoller dan als mensen juist heel negatief gestemd zijn. Dan wordt de prijs al snel gekleurd. Of in ieder geval de mening over die waarde wordt al snel gekleurd en heeft dat vaak een lagere prijs tot gevolg. Maar dan is er ook nog zoiets als sentiment. Wat is nou eigenlijk sentiment? Hoor je veel analisten zeggen, het sentiment op Wall Street is dit, het sentiment is dat. Nou, dat is niet iets wat je echt concreet kunt meten. Er bestaat een sentimentsindex. Dat is min of meer de Fear and Greed Index die wij ook wel eens gebruiken. Of eigenlijk elke podcast gebruiken. Er bestaat trouwens ook een Crypto Fear and Greed Index. Die pakken we er ook nog eens een keertje bij. Maar de Fear and Greed Index op Wall Street, zou je zeggen, dat is een soort index van het sentiment. Het punt is alleen dat voor die index gewoon harde waarden worden gebruikt. Namelijk het aantal call-opties, het aantal put-opties, dat soort werk. Sentiment, naar mijn mening, gaat eigenlijk uit voor de trend. En een trend, nog even snel, is de richting waarin een prijs zich beweegt. Je hebt eigenlijk maar twee trends. De trend is omhoog, dat noemen we een bullish trend. Dat betekent eigenlijk dat de kopers in controle zijn. Klinkt een beetje gek, want je zou zeggen als de prijs stijgt, dat wordt toch door de verkopers bepaald? Ja, maar kopers bieden meer en daardoor stijgen prijzen. En een bearish trend betekent dat de verkopers in controle zijn. Die bepalen dat de prijs lager moet, omdat ze anders niks verkopen. Dat betekent dat in feite dus op een bearish trend altijd een dalende prijs volgt en op een bullish trend altijd een stijgende prijs volgt. Nou, is dat een beetje kort door de bocht? Want een trend kan omhoog gaan, terwijl de prijs naar beneden gaat, omdat een trend nooit één rechte lijn omhoog is. Het is altijd gaat met stapjes. Het gaat altijd met sprongetjes, met piekjes en met dalletjes, pieken en dalen. Peaks en troughs. Misschien heb je die term wel eens voorbij horen komen als je luistert naar de Crypto Coins podcast en ook als je een technische analyse clinic volgt. Dat is nu eenmaal hoe een trend werkt. Een berg loop je ook niet steil omhoog. Een bergwandeling gaat ook altijd met klimmen en dalen, klimmen en dalen. Ongeacht welke richting je opgaat eigenlijk. Nou, dat is met de trend ook zo. Dus de trend gaat eigenlijk altijd min of meer voor de prijs uit. Of de prijs loopt min of meer met de trend mee, hoe je het ook zegt. Maar dan is er dus ook nog zoiets als sentiment. Wat is dan sentiment? Nou, sentiment, er zijn eigenlijk drie soorten sentiment. Het sentiment waar we nu in zitten is in ieder geval niet positief. Ook al gebeurt er opeens nu en gisteravond en vannacht gebeurt er opeens iets met de prijs van Bitcoin en heel veel andere munten die schiet opeens even omhoog. Het sentiment is gewoon niet positief. Het kan tijdelijk even positief zijn, maar in feite is het allemaal nog steeds. Ja, er hoeft maar één vlammetje te branden ergens en hop, alles raakt weer in paniek en iedereen en dan is het weer voorbij. Dus je hebt positief sentiment waar we op dit ogenblik niet in zitten. Dan heb je een negatief sentiment. Je zou kunnen zeggen dat overheerst op dit ogenblik. Mensen zijn natuurlijk extreem bang en maken zich veel zorgen over alles wat er op dit ogenblik in de wereld gebeurt. We hebben de pandemie, we hebben de enorme inflatie, we hebben de situatie in het oosten. Er zijn al een paar dingen op te noemen, het klimaat. Er zijn een aantal punten op dit ogenblik die mensen eerder bang dan blij maken. En dat betekent dat het overheersende sentiment op dit ogenblik negatief is. Maar er is ook nog een soort tussensentiment en dat zie je vaak optreden in situaties dat mensen eigenlijk misschien wel bang zijn, maar eigenlijk niet weten of ze dan nog moeten zijn. Er gloort misschien wat hoop en dan worden mensen vaak wat afwachtend, een apathisch sentiment. En dat hebben we bijvoorbeeld de afgelopen dagen veel gezien. Dan weten met name handelaren even gewoon niet wat ze moeten doen. Moet ik nu kopen? Moet ik nu verkopen? Zal ik gewoon maar even blijven zitten? Ik wacht wel even totdat ik wat meer weet. En dat apathische, afwachtende sentiment zie je niet zo heel vaak en duurt vaak ook niet zo heel lang voordat het weer omslaat. Maar belangrijk voor jou, denk ik, om te weten, het is in ieder geval belangrijk voor mij om te weten als ik aan het handelen ben of als ik besluit om wel of niet ergens in te beleggen, is hoe ziet het sentiment op dit ogenblik eruit? Zitten we in een apathisch sentiment? Gebeurt er niet zo heel veel met de prijs? Misschien is het dan slim om nog even te wachten totdat het sentiment weer omslaat naar hoopvol of juist angstig. En op dit ogenblik, je hebt dus ook nog een soort tussensentiment, om het nog wat ingewikkelder te maken, een sentiment binnen een sentiment. Globaal gezien en in het algemeen gezien kun je zeggen dat mensen nu bang zijn. Het is niet voor niets zo dat de Fear and Greed Index op Wall Street op dit ogenblik zwaar in de min staat, volgens mij. Nou, onder de 25 in ieder geval, op een schaal van 0 tot 100. Wat betekent dat de markt extreem angstig is. Maar het is niet zo dat iedereen dan de hele tijd alleen maar angstig is. Soms komt er even een gloortje hoop tussendoor. Of misschien een klein beetje van we wachten wel even. Misschien gaat het er wel goed uitzien. We doen even helemaal niks op dit ogenblik. Dat is iets waar je rekening mee wilt houden. Dat sentiment tussendoor. Naar mijn mening is het hoofdsentiment op dit ogenblik extreem angstig en pessimistisch. Dat is duidelijk. Maar tussendoor kan er wel degelijk even een opleving ontstaan. En nu komt het waar ik op let. Als je weet dat het globale overheersende sentiment angstig is, dan hebben prijsoplevingen vaak een heel kortdurend karakter. Het duurt niet lang voordat de prijs weer zakt naar het niveau waar de prijs was, voordat de opleving begon. Maar andersom ook, als het sentiment heel positief is en opeens komt er een plotselinge prijsdaling van iets of van een aantal cryptomunten omdat er even wat paniek uitbreekt, dan duurt het vaak niet lang voordat de prijs opveert naar het niveau waar de prijs was voordat de paniek uitbrak. Maar nu, in situaties waarin het sentiment al negatief is, als er dan nog eens een keer paniek uitbreekt ook, dalen de prijzen en die herstellen eigenlijk niet meer tot op het niveau waar ze waren. Dat zie je eigenlijk terug als je nu naar de trends kijkt, met name op de wat grotere charts. Maar ook op de kleine charts, als je genoeg uitzoomt, zie je dat terug. Dus als koopjesjager zijn dit wel de momenten natuurlijk. Nu misschien even niet, want de prijzen stijgen nu wat. Maar je weet, uiteindelijk is het sentiment nog steeds negatief. Er is eigenlijk niets veranderd. Hoewel er tussendoor even wat hoop is. Dat keert waarschijnlijk, zoals het eigenlijk altijd gaat, straks weer terug naar een sentiment van afwachtendheid en gevolgd door angst. Naar mijn mening, dus houd daar sowieso rekening mee. Het is super verleidelijk om te denken dat alles nu voorbij is. Hier heb ik het gisteren ook even over gehad. Het is super verleidelijk om je blind te staren op enorme angst en dus de marktbeweging als gevolg daarvan. Of enorme hebzucht en enthousiasme, de marktbewegingen als gevolg daarvan, die je nu op dit ogenblik, terwijl we dit opnemen, het is nu 12 minuten over 10, die je nu op dit ogenblik ziet. Maar probeer altijd natuurlijk een beetje uit te zoomen op de big picture, zoals dat zo mooi heet. Nou, genoeg gebabbeld. We gaan nog even één vraag beantwoorden die is binnengekomen, voordat we zo meteen naar de charts gaan. En die vraag die kwam van Glenn via YouTube overigens. Als je hierbij bent en je zit nu bij het publiek, aarzel niet. Als je vragen hebt, stel ze even in de YouTube chat. Alles wat met Bitcoin en crypto te maken heeft, kan. Dan pikken we er even een paar uit. Behandelen we die straks nog even aan het eind van deze aflevering. De vraag van Glenn via YouTube was er eentje, die ging als volgt. Hallo, je praat al een aantal dagen lang over de Chinese yen. Is daar een crypto versie van om mee te handelen? Ik handel nu namelijk meestal met de USDT. En nu ik toch bezig ben, zegt Glenn, is er ook een crypto tegenhanger van de euro? Er zijn crypto tegenhangers van de yen, maar geen van alle zijn echt succesvol op dit ogenblik. En geen van alle zijn echt populair. En de meeste daarvan eigenlijk, er zijn een paar handelsplatformen waarin je kunt handelen met dergelijke stablecoins. Maar dat zijn niet de platformen waar ik op zou willen handelen. Dus het kort door de bocht antwoord als het gaat om de Chinese yen is nee, die bestaan niet. Ik weet, ze zijn er wel, maar de market cap is vaak enorm laag. Het volume is vaak enorm laag. En op serieuze, de grotere handelsplatformen, zoals bijvoorbeeld Binance, kom je die munt gewoon niet tegen. De yen was vroeger verhandelbaar op Binance, maar toen China uiteindelijk crypto in de ban heeft gedaan, dat is ongeveer 93 keer aangekondigd en uiteindelijk min of meer gebeurd, hoewel we nog meer dan genoeg Chinezen zijn die gewoon lekker met crypto bezig zijn, maar dat is een ander verhaal. Toen China de yen in de ban crypto in de ban deed, heeft Binance zich niet alleen uit China teruggetrokken. Ze hebben ook nog eens een keer de yen in de ban gedaan. Oftewel, je kunt nu op de grotere platformen niet meer handelen met de yen. En dat geldt ook voor de meeste stablecoins die daarop zijn gebaseerd. Je kunt altijd natuurlijk even zoeken op CoinMarketCap. En dan zoek je even naar de yen en dat schrijf je dan Grieks IUAN. Dat is de naam, de officiële Engelse naam voor de yen. Maar je zult niet veel coins vinden die je daarbij verder zullen helpen. Als je absoluut yens wilt hebben, is het meervoud van yen yens? Volgens mij wel. Een manier om dat te doen, er zijn er wel meer. Je kunt ze natuurlijk gewoon kopen bij je bank. Daar betaal je vaak de hoofdprijs voor. Je zou ze ook kunnen kopen bij een andere bank. Wise bijvoorbeeld, als je een Wise account hebt. www.wise.com, zoals in Wise. Op z'n Engels. Daar kun je meer accounts openen. Meer rekeningen openen eigenlijk. Je kunt gewoon een standaard euro rekening openen met een euro IBAN nummer erbij. Maar je kunt ook een yen-rekening openen, ook een dollar-rekening openen. En je kunt dan vervolgens euro's omwisselen voor yens en andersom. Let op, je betaalt wel wat provisie, veel minder nog dan bij een traditionele bank. Maar het is meer dan een procent, volgens mij 1,1% of zo, iets in de geest wat je betaalt. Dus als je 100 euro hebt en je wilt daar yens voor kopen, dan ben je sowieso aan commissie al meer dan een euro kwijt, dat je het even weet. Maar het kan wel, als je veel vertrouwen hebt in de yen, meer dan in de dollar of in de euro, zou dat een manier kunnen zijn om te doen. Voor de euro geldt eigenlijk hetzelfde. Er is nog geen stablecoin van formaat die gebruikt wordt om mee te handelen in euro's. En die dus gekoppeld is, gepind is, zoals het wordt genoemd, aan de euro. Op dit ogenblik, Glenn, helaas kan het dus nog niet. Dat even wat de vraag betreft voor vandaag. We gaan naar de charts. En je weet het, als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je ook de charts in beeld. En dit is de Bitcoin versus de dollar, de dagchart. Wat die dagchart betreft, ik heb dat gisteren al aangekondigd, als je gisteren niet hebt geluisterd of gekeken. Ik heb de beschrijving een beetje uitgebreid. Sommige mensen vragen zich af wat al die rare symbooltjes betekenen. Die pijltjes en die plusjes en die minnetjes. Nou, het geeft je eigenlijk in één oogopslag min of meer een beeld van hoe wij naar de charts kijken. Om te beginnen, je ziet bij de beschrijving soms van die sterretjes staan. Er staat nu bijvoorbeeld een sterretje bij lower high. Dat betekent dat er sinds de vorige opname van de podcast een lower high is bereikt. Oftewel, we hebben een nieuwe lower high. En er staat ook bij dat we op weg zijn naar een nieuwe piek in plaats van naar een nieuw dal. Dus je weet dat de richting nu in feite omhoog zou moeten zijn. Blijft dat niet te lang zo, dan wordt er een piek bereikt en keert dit weer om. Sterretjes betekent dus dat het veranderd is sinds gisteren. Bij de trendlijnen, of eigenlijk de piek- en troughlijnen, laat ik het goed zeggen, zie je die sterretjes ook weer staan. Dus we hebben een nieuwe trough te pakken, in ieder geval sinds de vorige aflevering. En die trough is, er staat een plusje bij, hoger dan de vorige trough was. Dus dit geeft aan dat we een lower high hebben. Er staat een plusje bij en een higher low hebben. Moet ik wel goed zeggen natuurlijk. We hebben een higher low omdat de trough hoger is dan de vorige. En we hebben een lower high omdat de piek lager was dan de vorige. Dan kun je dus eigenlijk maar één oogopslag afleiden uit wat hierbij staat. Nou, wat de prijsontwikkeling betreft. Ik zei het al, we hebben een lower high te pakken. De low die we eigenlijk al hadden, die van eergisteren op dit ogenblik. Gisteren zeiden we al van 37.567. Zou wel eens de nieuwe low kunnen worden, de nieuwe dal kunnen worden. Dan moet de prijs daar vandaag, zeiden we gisteren, niet onder komen. Is ook niet gebeurd. Dus we hebben een nieuw dal te pakken. Dat betekent dat we nu weer op weg gaan naar een nieuwe piek. En die piek wil je eigenlijk hoger hebben dan de vorige piek van 9 maart, $42.591. Als dat gebeurt, blijft deze chart gewoon bullish. Het is eigenlijk bizar, want je zou kunnen zeggen als je naar die chart kijkt, van nou ja, hij is toch heel erg bearish. Je ziet steeds lagere pieken. De hoogste piek die we hebben gehad was de piek op de chart van de candle van 2 maart. Daarna hebben we die piek op 9 maart. Nu hebben we weer een piek op 16 maart. Ze worden lager en lager en lager. Dus we zijn nu bearish. Nee, want je wordt pas bearish als zowel de pieken lager worden als de dalen. En de dalen worden juist hoger. We hadden een situatie waarin pieken en dalen hoger werden. Nu worden alleen de dalen nog maar hoger. Maar dat verandert niets aan de trend. Als je dit al iets zou willen noemen, zou het een, kort door de bocht, zijwaartse beweging zijn in een bullish trend. Ondanks het feit dat je wel degelijk wat bearish dingen begint te zien op deze chart, nu al een aantal dagen lang, zoals de parabolic stop and reverse, die is nu al bearish sinds 7 maart. De unbalanced volume is bearish, ja maar hij stijgt toch? Nee, want dat is vandaag gebeurd. Je kijkt alleen maar naar candles die al klaar zijn. En op dit ogenblik staat, als je kijkt naar de candles die klaar zijn, zie je daar een dalende lijn lopen, ook wat trouwens wat lagere pieken en dalen. Dus de unbalanced volume indicator is ook bearish. Dat zijn al twee signalen dat die dagchart zou kunnen gaan omkeren. En ik weet het, het ziet er op dit ogenblik, als je inzoomt, best wel heel erg goed uit. Maar als je kijkt naar de dagcharts, dan is het allemaal niet zo heel spectaculair. Dat zie je ook een beetje dat uiting komen als je kijkt naar charts met nog grotere intervallen. De weekcharts bijvoorbeeld. Maar de dagchart voor Bitcoin is nu op dit ogenblik nog bullish. Nou, waar ik op let als het gaat om prijsontwikkelingen, dat lijkt me duidelijk. We hebben die trough, die van 14 maart, van een paar dagen geleden. Als de prijs daaronder komt, dat is een signaal dat de trend is omgekeerd. Dan hebben we een lower high en een lower low. En dan kan er vandaag nog van alles met de prijs gebeuren die sowieso niet boven die piek uitkomt. De prijs daalt. Als hij hieronder komt, is de trend op de dagchart omgekeerd naar bearish. En datzelfde geldt, of een sterkere mate zelfs nog, als de prijs onder die $34.000 duikt. Die gele lijn die hier staat. Ik denk niet dat dat vandaag gebeurt. Maar ik zou niet zo heel raar opkijken als er toch een hoop teleurstellingen optreedt vandaag. Want je weet gewoon niet hoe het gaat met die markten. Denk terug aan dat sentiment. Het keert zo snel om. Op dit ogenblik is iedereen blij op het moment dat ik dit nu opneem. Dat kan over 3 uur weer compleet anders zijn. Je ziet zelf hoe snel het gaat. Het is niet realistisch om het gebeurt, maar het is niet normaal, laat ik het zo zeggen. Om een rapportcijfer te kunnen uitdelen dat eerst een 2 is. En die rapportcijfers is niet mijn mening hoor, van nou ik vind, ja, het is nu wel een 2 of het is nu wel een 6. Nee, die is gebaseerd op criteria zoals de trends volgens de CryptoCoin Scanner, de close op de dagchart van Bitcoin, de close op de urenchart van Bitcoin, de heatmap, al dat soort dingen telt mee om dat rapportcijfer te bepalen. Dus het is een neutraal, objectief getal. En dat kan toch niet zomaar van een 2 naar een 6 en dan weer terug. Dus op school toch ook niet zo. Als jij een rapportcijfer krijgt op school van een 2, dan heb je niet opeens het volgende rapportcijfer zomaar een 6. Dan moet je wel heel hard je best hebben gedaan of heel veel geluk hebben gehad. Het laat zien hoe grillig op dit ogenblik de markten zijn. Dus dat is iets wat je absoluut in het achterhoofd wilt houden. De markten zijn grillig. Het kan op dit ogenblik zomaar even omslaan met een prijsverstijging van 2% of een prijsdaling van 2% andersom. En daar wil je rekening mee houden. Overal gezien, op de grotere intervallen, ziet het er allemaal op dit ogenblik niet zo heel best uit. Maar we kijken toch even naar de kleinere intervallen, de urenchart van Bitcoin. Ja, dat ziet er natuurlijk wel aardig en heel spectaculair uit. Als je een beetje terugkijkt in de tijd, zo heftig is het allemaal ook niet. Want begin deze maand, vandaag 2 weken geleden, zaten we nog, en daar had niemand verder last van, op een high van bijna $45.000. Inmiddels is dat al 2 weken niet meer gebeurd. Zijn we nu al even heel erg onder de indruk van een high van de candle van vannacht om 3 uur van $41.700. Maar dat staat natuurlijk nog steeds in geen verhouding tot die high van $45.000 die we bijna al gezien hebben. Het eerste punt waar we sowieso voorbij willen is die $42.500 die we een week geleden hebben gehaald. Waar ik nu even een geel lijntje bij teken. Kijk, deze $42.500, dat is een weerstand. Die is er, dat is een plafond. Daar moeten we eerst maar eens voorbij zien te komen. Maar voordat het zover is, zo slecht ziet het er op dit ogenblik ook weer niet uit op die urenchart. Mits het allemaal zo blijft natuurlijk. We hebben higher highs, higher lows. Hè? Een piek en nog een piek. Hier hebben we een trough en nog een trough. De troughs gaan omhoog, de pieken gaan omhoog. Het is allemaal nog een beetje kort dag. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is gisterochtend al begonnen. Daarna zakte het weer wat. Maar hier hebben we de piek gisterochtend. Een dal was hoger dan het vorige. De piek van gisteravond was hoger dan de vorige. Het dal dat toen vanochtend vroeg kwam, was lager dan het vorige dal. Maar je zou dit als een zijwaartse beweging kunnen zien. Is hoger, de piek is weer hoger, het dal is weer hoger. Kortom, nog een paar keer en we zitten structureel op deze urenchart in een bullish trend. En dit is ook heel interessant wat er nu gebeurt. Dus we hebben nu, zeg maar, grof gezien, 3 hogere pieken, 3 hogere dalen gehad. Trekken we de 4 nog, halen we 4 hogere pieken, 4 hogere dalen. Ja, dan is er structureel sprake van een bullish trend op de urenchart. En dat bevestigt dan dat de trend op de dagchart klopt. Dat het een bullish trend zou moeten zijn. Maar de vraag is dus, halen we dit? Er zal toch weer veel afhangen, ik zei het net al, wat er vandaag allemaal in het oosten gebeurt. Wat er uit de besprekingen komt tussen Oekraïne en Rusland. Blijft de verwachte uitkomst van die besprekingen zo goed, of in ieder geval zo optimistisch als die nu is? Ik weet het niet, niemand weet dat. Maar op het moment dat daar een melding komt dat het tegenviel of dat de besprekingen zijn afgebroken in een negatieve stemming, dan zul je zien wat er met deze prijzen gebeurt. Heel simpel. Dus houd dat altijd in je achterhoofd. We zoomen echt in nu. Het stormt en we kijken even naar een periode van zonnetje hier. Maar het stormt eigenlijk in de rest van de wereld. Hoe zit het met Ether? Oh, nog even over de urenchart van Bitcoin. Kijk, er is weer een doorbraak gekomen van de MA20 en MA50, die wat gladdere lijnen, dat voortschrijdende gemiddelde van de prijsontwikkeling. De MA20 is hier door de MA50 heen gebroken, dat gebeurde gisteravond trouwens al, en bleef er ook door boven. De afstand wordt zelfs wat groter, dat is een bullish signaal, dat is niet slecht. De prijs staat nu boven de MA20, de MA20 staat boven de MA50, dat geeft absoluut een goede trend aan, een prijsontwikkeling naar boven. En natuurlijk krijg ik wel weer een signaaltje, jij misschien ook als je TradingView gebruikt. Zo gauw de MA20 door de MA50 naar beneden kruist, of zo gauw de prijs door de MA20 kruist. Maar op dit ogenblik ziet op de urenchart eigenlijk alles er best wel bullish uit. Laten we hopen dat dat nog even zo blijft. Nou, ik ga niet al te lang stilstaan bij Ether, want de ontwikkeling is eigenlijk bijna hetzelfde als die van bij Bitcoin. Zij het, maar dat was gisteren ook al zo, dat de dagchart van Ether bearish is en niet bullish. Er zit een verschil in de prijsontwikkeling de afgelopen paar weken, waardoor we op de Ether-chart eigenlijk te maken hebben met bearish trends. We hebben nu wel een higher low gehad, eigenlijk hetzelfde feest als bij Bitcoin, alleen het gebeurde al een dag eerder. Deze hadden we gisteren al in de knip. Een higher low, we zijn dus nu op weg, ook bij Ether, naar een nieuwe piek. We hebben een dal te pakken dat op dit ogenblik hoger ligt dan het vorige. De vorige piek lag lager dan de piek daarvoor, dat maakt de trend bearish. Maar als de prijs nu door de $2774 heen breekt, en dat zou best wel eens kunnen gaan gebeuren vandaag. Er zijn trouwens een belangrijk breekpunt, want ook de parabolic stop and reverse zit nu op dat niveau. Dat plusje wat je daar ziet staan, ik zal er even een cirkeltje omheen tekenen als je meekijkt. Kijk, dat plusje daar, dat is het plusje van de parabolic stop and reverse indicator. Dat is nu een weerstandslijn, een curve. Als de prijs daar doorheen schiet, dan verandert deze chart meteen in bullish vandaag. Waarom? Normaal gesproken niet. Maar omdat de prijs dan ook door de vorige piek is heen geschoten. En dan hebben ze een hoge piek en een hoge dal. Dan is de Etherdag chart ook weer bullish. Op dit ogenblik is hij dat nog niet. We hebben zelfs wel wat bearish signalen verder nog. We hebben immers de Kelton Channels die nog geen bullish signaal afgeven. Ja, nu wel, maar gisteren nog niet. En je kijkt echt alleen naar candles die klaar zijn. We hebben de Parabolic Stop and Reverse die nog steeds bearish is. We hebben wel een bullish unbalanced volume indicator. Deze was gisteren al bullish, kijk maar, dat zie je hier. En hij wordt misschien vanavond weer bullish, maar het belangrijkste is, gisteren was die bullish. Oftewel, die is bullish op het ogenblik. Een paar bearish signaaltjes en een bearish trend die misschien omkeert. En of dat gebeurt, zal ook in grote mate afhangen natuurlijk van wat de urenchart doet. Waar let ik hierop? Nou, natuurlijk deze lijn. Dit is een belangrijke nu. Die $2774 lijn. De laatste piek die we op 9 maart hebben gezien, vorige week. Vandaag precies een week geleden. Als we daar doorheen breken, hop, dan is de urenchart bullish. Lang niet gebeurd. En ik kijk natuurlijk ook naar de onderkant. Je wilt niet dat de prijs daar doorheen breekt. Als dat gebeurt, als de prijs nu eerst door de 2493 zakt, is de chart bearish gewoon bevestigd. Bearish blijft dan ook nog wel even een tijdje bearish. Nou, de urenchart van Ether, hier heb je hem. Soortgelijk beeld als bij Bitcoin. Ook daar hebben we een doorbraak gezien. Gisteravond, ook volgens mij op hetzelfde tijdstip, ging de MA20 weer eens een keer door de MA50 heen. Ik zei gisteren al, dat is een tijd lang gebeurd, een paar dagen geleden, de ene melding na de andere. Nou, nu is het echt structureel. De afstand wordt ook groter, wat betekent dat het momentum eigenlijk begint toe te nemen. Oftewel, de trend stijgt wat sneller. De trend is nog wat, ja, de trend loopt wat steiler, zo zou je uiteindelijk kunnen zien. En dus de prijsontwikkeling misschien ook. Je ziet een hele lange hier, dit is als de candle van een uurtje geleden, die om 9 uur begon, opeens veel volume. Er is wat goed nieuws te melden over Ether trouwens. Dat heeft te maken met de software, of niet over Ether, maar over het netwerk Ethereum. De software is getest, een nieuwe software update test is echt goed gegaan. Daar wordt breed over gepubliceerd en ik kan je wel vertellen, dit is overigens mijn mening hoor, maar als er geen situaties in de wereld zouden zijn zoals er nu zijn, hadden we een enorme prijsdoorbraak van Ether gezien, want dit is echt goed nieuws. Maar ja, op dit ogenblik wordt alles natuurlijk min of meer gedempt door het sentiment. We zijn weer terug bij het sentimentverhaal, dat over het algemeen gewoon negatief is. Maar het is sowieso goed nieuws voor Ether. Ik zou er niet raar van opkijken, eerlijk gezegd, als dit relatief snel door die high heen breekt. Dat we relatief snel op dit niveau zitten, boven die 2774, op basis van het nieuws over Ether. Misschien gebeurt het zelfs wel tijdens de podcast, die weet maar nooit. Nou dan, waar let ik op? Ja, standaard verhaal eigenlijk natuurlijk gewoon de MA20, MA50 doorbraken en de prijsdoorbraak. Maar zoals gezegd, de prijs staat boven de MA20, net als bij Bitcoin, de urenchart. De MA20 staat boven de MA50, net als bij Bitcoin. Geldt wel voor meer munten op dit ogenblik. Dat maakt deze chart mooi bullish. Nu nog een paar extra piekjes en dalletjes die hoger zijn. Dan blijft deze trend bullish en dan keert ook de Ether chart om naar bullish. Dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Goud zit nog steeds in een pullback, zoals het heet. Het begint langzaam misschien wel te stoppen. Kijk, gisteren heb je misschien meegekregen dat hier een trough zit op 24 februari. Daar wilden we niet onderkomen, is ook nog niet gebeurd. Sterker nog, de prijs is geland op de vorige weerstand, supportlijn van ongeveer $1900. Er wordt al wel weer panisch over geschreven. Ik zag op Barron's bijvoorbeeld het verhaal dat goud nu al 3 dagen lang in prijs is gedaald. Hallo, dit is gewoon een standaard pullback, helemaal niks aan de hand. Hoort er gewoon bij. Het is een heftige pullback, maar het blijft een standaard pullback. Eigenlijk wil je nu op dit ogenblik gewoon weer een prijsopleving zien. En zolang de prijs niet komt onder die trough die we hebben gezien op 24 maart, is er echt helemaal niks aan de hand. Dan kan goud wel 5 dagen lang in prijs dalen. Wat maakt het uit? We zitten in een bullish trend wat goud betreft. Dus nog steeds, wat mij betreft, op weg naar die all-time high. Totdat we structureel omkeren naar een bearish trend. Maar dat weten we echt pas op z'n vroegst. Als je naar zo'n goudprijs kijkt over een dag of over een week eigenlijk. Of dat inderdaad niet gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd dat dit snel omkeert. Mijn mening, nogmaals, geen aankoop doen. Geen verkoop doen op basis van wat een of andere YouTuber je vertelt. Ik denk dat dit gewoon lekker bullish blijft. En we dus daadwerkelijk een nieuwe all-time high voor goud gaan zien vrij binnenkort. Nou, hoe ziet het er op Wall Street uit? Oei, kijk eens even aan. We zijn naar de 19 inmiddels. Nog steeds op een schaal van 0 tot 100 zitten we in de extreme angstzone. Ik zeg het al, dit is het algemene sentiment. Moet erbij zeggen, wat ik ook al zei, dit wordt bepaald op basis van data. Niet op basis van gewoon, ja, zeg maar, gewoon kijken naar de markt op een subjectieve manier, wat ik in feite wel doe. Het wordt bepaald op harde data, zoals inderdaad put en call opties. Je kijkt naar all-time highs, naar gewone highs. Je kijkt naar de voortschrijdende gemiddelden enzovoort enzovoort. Komt een getal uit. op dit ogenblik nog steeds extreem angstig. Het zal wel even duren voordat het weer hier doorheen schiet. Want feit blijft, waar je natuurlijk niemand over hoort, dat heel veel aandelenprijzen, zeg maar rustig misschien wel van 95% van alle aandelen, gewoon zijn opgeblazen. We leven wat dat betreft misschien wel in een superbubble, zoals sommige analisten dat noemen. Er is zoveel geld in die aandelen gepompt, omdat er zoveel geld aan bedrijven is geleend door de Amerikaanse Fed, dat het geen wonder is dat die aandelen omhoog schieten. Maar staat de prijs die je voor veel aandelen betaalt nog in verhouding tot de feitelijke waarde van het bedrijf? Nou, in heel veel gevallen is dat gewoon niet zo. Het gaat eeuwen duren voordat je een aanschaf van een aandeel voor zo'n hoge prijs ooit hebt terugverdiend. Dus de verwachte implosie van die aandelenbubbel komt volgens veel beleggers en analisten ook nog een keer op ze af. En dat maakt deze markt nou niet echt heel positief gestemd, ongeacht het feit dat we misschien een keer een Fear and Greed Index krijgen die boven de 50 schiet. Onthoud goed, aandelen, heel veel ervan, zijn zwaar overgewaardeerd. Een superbubbel, daar wil je als aandeelhouder niet in zitten eigenlijk. Nou, dat is Fear and Greed. Dan gaan we even naar de heatmap nog. En die is voor het eerst sinds tijden overwegend donkergroen. Dat betekent dat er relatief snelle stijgingen zijn geweest. En dat is goed nieuws, dat maakt het rapportcijfer ook van een 5 en 6 vanwege die donkergroene onderdelen van de chart. En wat je wel ziet, pas op, het lijkt allemaal fantastisch, maar dit wil niet per definitie zeggen dat de barometer er ook goed bij staat, want dit is de heatmap in dollars uitgedrukt. Oftewel, Ether is wat duurder geworden dan Bitcoin als je hem in dollars wil kopen. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor, laten we zeggen, BNB. Die is goedkoper geworden dan Bitcoin. Ze zijn wel allebei duurder geworden in termen van dollars. Cardano, duurder geworden in termen van dollars. Doge, Litecoin enzovoort. Maar Shiba, ik kan even doorgaan, alles wat groen is. Maar ten opzichte van Bitcoin zijn ze goedkoper geworden. Immers, de Bitcoin stijgt 5% sinds gisteren. BNB stijgt 4% sinds gisteren. Dat betekent dat als je nu BNB met Bitcoin koopt, je uiteindelijk minder betaalt. Dus de barometer van de CryptoCoin Scanner, die ziet er wat anders uit. Die pakken we er ook nog even bij. Die heb ik hier ook nog ergens in beeld. De barometer, even kijken, hier is hij. Even zoeken hoor. Daar gaan we. Barometer over de afgelopen dag. Die staat op dit ogenblik op de min 0,9%. Dus dat gaat om Bitcoin trading paren. Als je dus nu iets koopt met Bitcoin, heb je een grote kans dat je er minder voor betaalt dan een dag geleden. Dat betekent ook als je nu handelt en iets in Bitcoin op langere charts, heb je ook kans dat je lang in die trade blijft, omdat de prijs eigenlijk over de laatste dag is gedaald, in Bitcoin uitgedrukt. Dan de barometer kun je trouwens afkorten tot 4H, 4 uur, is ook negatief. En dan zal de barometer over de afgelopen uur, dat weet ik niet, dat weet je nooit, ook negatief. Kortom, ondanks het feit dat we nu, als je kijkt naar die charts, in een behoorlijke stijging lijken te zitten, in ieder geval in dollars uitgedrukt, is dat nog niet zo voor de altcoins die je met Bitcoin koopt, omdat die ten opzichte van de Bitcoin niet zo snel meestijgen, de meeste ervan. Dat verklaart deze barometercijfers. Dat je niet denkt, oh, de scanner is stuk. Nee, dat is een heel logisch iets. Houd dat goed in de gaten. Het is, hoe gek het ook klinkt, als je nu met Bitcoin als basismunt trade, niet de beste moment om te traden. Als je met de dollar als basismunt trade, ja, super, want immers, kijk, alles is groen. Maar met de Bitcoin als basismunt wil je nog even oppassen. Dit kan overigens snel omslaan. Meestal slaat het er even vanuit gaan dat er geen gek nieuws komt in de loop van de middag wel om. Maar behalve als dus de markt in paniek raken, dan slaat alles zwaar negatief. Dan wordt de heatmap rood. Maar als de heatmap groen blijft vandaag, is de kans heel groot dat veel van deze munten in de heatmap groener zijn. Dus groener zijn dan de Bitcoin-prijsontwikkeling. Waardoor de barometers in het groen schieten. De barometer 1 en 4 uur worden dan positief. Dan kun je wel eens een long trade wagen natuurlijk. Nou, hoe zit het met de trends van de Bitcoin-markt op dit ogenblik? Die is nog steeds bearish natuurlijk, want één zwaluw maakt echt nog geen zomer. We hebben nu één korte opleving gehad van eigenlijk nog geen dag. Misschien net een dag, maar dat is ook alles. Ja, je ziet het. We hebben nog geen chart die 100% bullish is op dit ogenblik. Geen Bitcoin-chart. We hebben wel een groot aantal Bitcoin-charten die bearish zijn. 100% volledig bearish. De minutenchart is bearish, de weekchart is bearish, alles is bearish. En als je naar de dollarmarkten kijkt, dit is ook meer geworden volgens mij. Gisteren was het nog 23% uit mijn hoofd. Hoe zit het met de trend voor de dollarmarkten? Pak even de USDT als basismunt erbij. Die is vaak wel trendzettend of maatgevend in ieder geval als het gaat om die ontwikkeling. Dit wordt altijd even real-time uitgerekend. In een volgende versie van de scanner wordt dit een stuk sneller, maar dit duurt nu nog wat langer. Maar de data klopt altijd wel en dat is het allerbelangrijkste. Drumroll, daar is het. Kijk eens aan, meer geworden nog dan gisteren. 32% bearish op dit ogenblik. Hier zijn geen 100% markten meer bij op dit ogenblik. Maar nogmaals, dat kan zo weer omkeren. Onthoud dat goed. Er zijn trouwens ook, volgens mij werkt dat alleen bij goud en zilver. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Je kunt ook kijken naar de snelste stijgers en de snelste dalers trouwens. Sinds de afgelopen 24 uur. De snelste stijgers de afgelopen uur. Santos doet het goed. Ventoken, Alpine doet het ook aardig trouwens. Niet dat ik hier even uit wil pikken omdat ik wil gaan chillen. Maar ik vind het wel heel leuk omdat ik een groot Formule 1 fan ben. Dat er nu eindelijk een Formule 1 team is met een token. En ik hou die Alpine natuurlijk goed in de gaten wat dat betreft. Ik ben overigens niet zo'n fan van Alpine als ik heel eerlijk moet zeggen. Hoewel Alonso is natuurlijk gewoon super. Ocon heb ik minder mee. Leuk dat hij aardig scoort. Maar Alonso is natuurlijk super. Maar ik heb niet zoveel met Alpine. Maar ik vind het toch leuk. Ik heb die tokens wel. Die we gewoon behouden na de token launch. Een paar weken geleden op Binance natuurlijk. Santos, ja, een fan token. Cool. De Lazio, fan token. Porto is een fan token. Het zijn allemaal fan tokens. Hè? Veel voetbalclubs en inmiddels ook een Formule 1 team. Dus het zijn de snelste stijgers. Je kunt trouwens ook vragen om de snelste dalers op dit ogenblik. En dan zie je dat er toch wel een aantal bij zit, of eentje bij zit die dik boven de 10% zit. Over het algemeen valt het wel mee. Deze is niet zo onbekend waarschijnlijk. Als je hierin zat, ik zag wat traders die deze hadden genomen en nat gingen. Geen wonder als je kijkt naar de Bitcoin chart. Die is ook weer 3,3% gedaald nu in het afgelopen uur. Dat even wat de scanner betreft. Er kan nog veel meer mee, maar dit is geen promopraatje voor de scanner. Tot zover eigenlijk wat de Crypto Coiners podcast regulier betreft. Maar omdat we bezig zijn met een live uitzending, er zit op dit ogenblik publiek in de studio, gaan we eens even kijken of er nog wat vragen zijn gesteld. Dus ik scroll even terug door de chat. Dit is je kans als je vragen hebt. Stel ze meteen eventjes, dan kan ik ze misschien nog even beantwoorden. Ik ben nu op dit ogenblik. Van Roelands schrijft, dat is iemand die komt uit België. Ze hadden beter de Rode Duivels kunnen sponsoren. Die komen verder. Nou, je zegt wel grapje. Misschien krijgen we gelijk ook. Oude Piet zegt, ik ben heel blij met de scanner. Er komt namelijk altijd geluid als de rest niet werkt. Mijn scanner heet namelijk... Oké, mijn scanner heet Vivi. Ik snap hem. De Japanse munt heet toch yen en de Chinese munt heet... Ja, oké. Spreek je uit als yuan. Ja, je hebt technisch gezien volkomen gelijk. Ik gebruik misschien wel nog steeds een verkeerde uitspraak. Weet je trouwens, Sven, hoe lang ik berries heb gezegd in plaats van berries? Maar de Chinese yen, ik hoor het toch wel vaak zeggen. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen de Chinese yuan. Je hebt gelijk, ja. Als je uitzoomt, zegt Remco, heb je toch higher lows? Dus dan is de kans toch juist hoger dat hij naar boven uitbreekt. Pas op, higher lows en higher highs hebben niet per definitie meteen impact op prijzen. Het zijn trend indicators. Onderdelen van trend signalen. Een prijs kan heel goed dalen in een bullish trend. Een prijs kan heel goed stijgen in een bearish trend. Dus het is absoluut geen grotere kans bij een higher low dat de prijs naar boven uitbreekt. Het is vaak wel zo dat als een trend bullish is en de prijs contraheert, de contractie plaatsvindt, de prijs beweegt niet meer zoveel, de volatiliteit wordt minder. Als er dan een uitbraak komt en de trend is bullish, is de kans op een uitbraak naar boven gewoon groter. Dat klopt, maar dat is ook het enige eigenlijk. Ik heb Santos net gehandeld, zegt Jimmy. Volgens de clinic van Kevan afgelopen zondag, ik heb 9,3% winst gepakt op 50% van mijn testportfolio. Dankjewel Kevan. Kevan, dit is een veer die je in de daarvoor bestemde opening kunt steken. Gefeliciteerd. Je kunt je niet inschrijven op dit ogenblik voor die clinics, want ze zijn bezig nu op dit ogenblik. Kevan heeft het afgelopen weekend, misschien heb je dat vorige week meegekregen als je bij onze livestream was, Crypto Corners voor Oekraïne. Kevan heeft afgelopen zaterdag en zondag een clinic gegeven, twee verschillende clinics. En gebruikmakend van andere strategieën dan de standaard Crypto Corners strategie. Hij heeft laten zien hoe je kunt handelen op chart patterns, chart patronen. En hoe je kunt handelen op trends, in trending markets, zoals het wordt genoemd. En die clinics waren druk bezocht. Het was een vuurdoop voor Kevan eigenlijk. Hij was volgens mij heel blij met het resultaat. Veel traders waren dat ook. Kevan nogmaals gefeliciteerd daarmee. Er komen nog terugkomstsessies volgende week volgens mij al. En er zal ongetwijfeld bij genoeg belangstelling wel weer een serie Kevan clinics komen. Als je daar absoluut bij wilt zijn, als je dat niet wilt missen, abonneer dan op onze Crypto Corners nieuwsbrief. Dan word je daar als eerste van op de hoogte gesteld. Oh ja, en er komt een vraag van Stan nog. Die zegt, Kevan, de clinic die je hebt gegeven, kan ik die nog terugkijken? Stan, ik zal de vraag voor Kevan beantwoorden. Dat kan wel, maar alleen als je je had ingeschreven voor die clinic. En dat kun je op dit ogenblik dus niet doen. Dus zie dit niet als een soort veredeld verkooppraatje of zo. Dat kan nu, je kunt je nu niet inschrijven. Maar als je je inschrijft voor een clinic, dan kun je altijd de videoopnames van de clinicbijeenkomsten achteraf terugkijken via je persoonlijke clinicpagina. Dat geldt ook overigens voor de clinic die aanstaande zaterdag wordt gegeven. Misschien wist je dat al. Als je net begint met crypto en bitcoin en je hebt behoefte aan flink wat verdieping. Aanstaande zaterdag, dat is uit mijn hoofd, ik vergeet de dag, de 19e. 19 maart geeft Helga een clinic die heet Starten met Traden. Als je daarbij wilt zijn, ik zet de link wel eventjes onder de video die bij deze podcast hoort. Misschien dat sommige mensen, of dat een moderator de link even kan posten nu in de chat voor de mensen die er in de studio bij zijn. www.cryptocoiners.nl/starten-met-traden-clinic. Sorry, mooier kan ik het ook niet maken. Oké, tot zover vandaag. Leuk dat je erbij was als je hier live bij was. Als je vragen hebt over deze podcast of over de aflevering of als je nog even je mening wilt geven over Bitfavo, aarzel niet. En doe dat eventjes. En denk niet bij jezelf, ach, mijn mening is niet zo belangrijk. Dat doet iemand anders wel, want die bewuste persoon denkt dat jij het wel doet. En uiteindelijk post dan natuurlijk niemand zijn of haar mening. En nogmaals, als de meningen een beetje uiteenlopen en als er wat gefundeerde meningen bij zitten, is het misschien leuk om Bitfavo gewoon eens om hun reactie te vragen. En misschien willen ze dat wel doen in de CryptoCoiners podcast. Je weet maar nooit. Dat was hem. Happy trading als je dat vandaag gaat doen. Blijf gezond en ik spreek je morgen weer bij de laatste aflevering van deze week van de CryptoCoiners podcast. Tot dan. Dag.